variaties op een thema van Paganini van Witold Lutoslavski door het befaamde duo Vitya Vronsky en Victor Babin. En daarvoor muziek funèbre in memoriam Béla Bartók van Witold Lutoslavski, die zelf in deze radioopname uit de jaren 60 het Concertgebouworkest leidde. Het is 16:30.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café met Hans Hafmans.
En met straks na 17:00 te gast cellist Nitzan Laster, lid van het Alma Quartet, leden van het KCO en het Nederlands Philharmonisch Orkest. We gaan het hebben over hun aan te komen nieuwe cd. En als eerste Hans Gech, muziekjournalist, muziekredacteur. Het is al even geleden dat hij bij de Volkskrant werkte, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En hij bezoekt nog steeds heel veel concerten. Hans?
Allemaal waar.
Welkom.
Ja.
Hoe vond je het vanmiddag?
Ik vond het een fantastische middag. Voor de pauze met Janacek had ik een beetje moeite. Ik vond het een beetje te veel koud vuur van Gardner. Maar het programma op zich, om drie van die reuzen uit de 20e eeuw bij elkaar te nemen op één programma, ja, dat is toch ongelooflijk.
Bouvouzet, die zei net in de loge na afloop van het concert, hij had de tweede helft meegeluisterd, de symfonie van Lutoslavski. Hij zegt, waar in de wereld maak je dit mee?
Nee,
een zaal vol en die zo luistert, vol bewondering naar. Het is geen Beethoven, het is geen Chopin, maar drie toch wel, nou ja, wat minder bekende componisten.
Absoluut. Het gebeurt natuurlijk wel zo af en toe. Er zijn wel orkesten die dat proberen te doen, maar de meeste orkesten zijn bang dat ze hun publiek verliezen als je te veel moderne muziek brengt, nog steeds. Want je merkt natuurlijk met dat eerste pianoconcert van Bartók, wat zo'n curieus modern stuk is, nog steeds tot op behoorlijke hoge mate ontoegankelijk, vind ik hoor. Zelfs na bijna drie kwart eeuw. Dus dat is niet zo eenvoudig. Dan heb je natuurlijk een hele goede pianist nodig, die we hadden met Bouvouzet, die dat goed en overtuigend kan brengen. En een orkest wat die dialogen aan durft te gaan, vooral in het tweede deel met die blazers. De piano met de blazers alleen, met slagwerk bedoel ik, dat is zo fascinerend.
Die merkwaardige nachtmuziek.
Ja, ja. Maar ja, wat curieus is, en dat vond ik leuk in het programmaboekje om dat te lezen. Bartók was in 1925 voor het eerst in Amsterdam. En toen dirigeerde Pierre Monteux de danssuite en speelde hij zelf zijn eerste rhapsodie voor piano en orkest. Nou, dit is bijna nog 19e eeuw, liefst. Een beetje zou je kunnen zeggen. En naar aanleiding daarvan is hij teruggevraagd om het pianoconcert wat hij in 1926 heeft voltooid, om dat in 1928 ook op een paar abonnementsconcerten te spelen in Amsterdam, weer met Monteux. Maar ja, dat viel niet zo verschrikkelijk goed volgens mij, want ik denk dat men toch weinig heeft begrepen van het stuk. En ik vraag me af of Monteux, die niet echt een grote Bartók-specialist is geworden, wel Stravinsky natuurlijk, de première
van de Sacre in Parijs. Ja.
Maar het is, en dan lees ik ook een leuk citaat uit de Telegraaf. Hè. Ik zoek het even op, want het is te leuk om te laten passeren, maar je hebt het al gebruikt misschien.
Ja, dat maakt niet uit. Nog een keer. Doe maar.
De Bartók van dit werk lijkt niet meer gelijk gebleven aan den vroegeren. Dat is dus van 2 jaar geleden. Maar ze kenden Bartók nauwelijks. Want in Amsterdam was alleen maar de danssuite en die rhapsodie. Die Liszt-rhapsodie, zal ik maar zeggen, gespeeld. Mm-hmm. Nou, en Bartók die begint hier enorm te experimenteren in dit pianoconcert. Het gaat ongelooflijk tekeer. En dat voordeel, hè, wat hij met Stravinsky gemeen had, dat folklorist, dat zelfs hier helemaal verdween, wordt er dan gezegd. Thans helemaal weg. En men staat nu plotseling voor zijn koude, naakte werkwijze. Voor het onverbiddelijke motorische van zijn ritmiek. Van de vreemde, ruige stem van een man die zijn tedere gevoelens uitbreidt door een scheepstoeten. Uit angst voor het misbaar van gevoelige jonge dochters.
Hij had wel gelijk, hè?
Absoluut.
Het is een hele rake recensie.
Absoluut. Het is fantastisch gesignaleerd. Maar je moet je ook even voorstellen. Als je even verplaatst naar 1928. Mensen waren absoluut niet vertrouwd met dit idioom. Ze hadden geen vergelijkingsmateriaal. Ik zei net tegen vrienden van mij in de pauze. Ik heb 10 opnamen van het eerste pianoconcert thuis in mijn discotheek staan. En ik heb het al, ik weet niet hoe vaak, gehoord. Ja, als je die eerste confrontatie doet, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, hoor.
Zeker.
Maar het curieuze is dat hij na dit optreden in 1928 met dat eerste pianoconcert niet meer is teruggevraagd bij het Concertgebouworkest. Dat is heel merkwaardig. Ze zijn wel geleidelijk aan Bartok gaan spelen, maar pas na de oorlog heeft Van Beinem het echt opgepakt. Ik denk dat Willem Engelbert niet zo erg gecharmeerd was ervan.
Maar toch heeft hij wel de wereldpremière van het vioolconcert hier gespeeld in 1938 met Sultan Jekyll als de solist.
Ja, absoluut.
Een van de belangrijkste wereldpremières in Amsterdam, toch?
Absoluut, maar ja, dat is een heel ander stuk. Hè. Dat is veel lyrischer dan dit verbeter gevecht met de materie in het eerste concert. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb altijd nog een beetje problemen met dit eerste concert. Want als je het vergelijkt met het tweede concert, wat net zo mokerachtig is en genadeloos als het eerste. Maar dat heeft hij in 1930, 31 geschreven. Maar dat is een absoluut meesterwerk. Ook qua vorm en inhoud. Alles perfect in elkaar. En hier heb je het gevoel, ja, hij is zoekende.
Zullen wij eens naar dat tweede concert gaan? Je hebt een opname meegenomen van dat tweede pianoconcert van Béla Bartók. Theo Bruins in 1965, januari. Met het Concertgebouworkest onder leiding van Pierre Boulez. Het derde deel eruit.
Ja, goed. Dan kun je, het is niet ideaal van uitvoering. Het is een live opname, hè. Maar ze zijn allebei ongelooflijk gedreven. Hier wil ik nog wel even iets over zeggen. Zo. Dus laten we even luisteren.
Goed. Theo Bruins aan de bak met Bartók. Laatste deel, tweede pianoconcert. Ja. Pierre Boulez dirigeert het Concertgebouworkest.
Thank you.
Het slot van het tweede pianoconcert van Béla Bartók met Theo Bruins als solist en het concertgebouworkest onder leiding van Pierre Boulez, januari 1965. Hans Hechten staat Fara bij. Is dit een matinée geweest?
Nee, volgens mij niet. Ik denk dat het gewoon een van de abonnementsconcerten is geweest. Want ja. Ze hadden het in hun eigen series en ook in een moderne serie.
Ja.
Maar wat interessant is, dat vind ik toch wel ontzettend goed van het concertgebouworkest toen. En met name Marius Vlothuis als artistiek leider. Mm-hmm. Die hebben een hele nauwe band opgebouwd met Theo Bruins al heel vroeg. Hij is van 29 en op 1948 heeft hij al voor het eerst met het orkest opgetreden onder Van Beinum.
Toen was hij nog een broekie.
Ja, 20, 19 weet ik. En daarna al met alle grote gastdirigenten, Kubelik, Klemperer. Ik heb een lijstje gemaakt, Eugene Ormany, Georges Itzel, Rosbaud. En toen kwam in 1960 kwam Boulez voor het eerst dirigeren. En toen heeft Theo Bruins het pianoconcert van Schoenberg gespeeld. En er zit in de antologie, in de boxen met live-opname van het concertgebouwen, zit een opname met Gustav König. Maar wat het aardige is, dat in 1965, dit jaar, wat we nu net hoorden, dat die samenwerking tussen Boulez en Theo Bruins zo fantastisch verliep, dat beide partijen hebben gezegd, nou hier moeten we mee doorgaan. Dus in het twee jaar later, toen is Theo Bruins uitgenodigd om alle drie pianoconcerten van Bartók uit te voeren met het concertgebouworkest met Boulez. Dus zij van twee jaar later moeten er ook nog opnamen zijn, hoop ik.
En hij was zoveel eisend. Hij was zo'n pietje precies.
Absoluut.
En hij was rücksichtloos ook, Pierre Boulez. Als het niet goed was, dan kon je ook gaan meteen.
Absoluut.
Dus het tekent de grootheid van Theo Bruins.
Ja.
En we zijn hem een beetje vergeten.
Helemaal vergeten. Het is doodzonde, want hij heeft in totaal bijna 100 concerten gegeven met het Concertgebouworkest. Onder alle grote dirigenten, ook onder Haitink. Dan kwam weer een programma met de Movements. Dat late atonale stuk van Stravinsky weer gecombineerd met een concertstuk van Weber. Of hij speelde het pianoconcert van Mozart. Of de kammerconcert van Alban Berg. Een pianoconcert van zijn leermeester Van Baren, Kees Van Baren. Hebben ze in de proms ook gespeeld.
Dat is stoer, hè?
Hij heeft met Kondrasjin, het derde pianoconcert van Bartók, ook in de proms gespeeld. Ze zijn op tournee geweest in de Verenigde Staten. Dus ik vind het zo leuk dat het orkest gelooft echt in Theo Bruins. En heeft hem ook alle kansen gegeven die hij verdiende, vind ik. Want
wat we nu net hoorden komt van een hele bijzondere cd met de drie pianoconcerten van Bartók. Met Theo Bruins. En als we hebben vanmiddag live het eerste gehoord. Nu hebben we de finale van de tweede gehoord. Je kunt zijn ontwikkeling horen. Het is eigenlijk al toegankelijker op een of andere wijze.
Ja,
het is melodieuzer
absoluut dan
zijn eerste. En nu gaan we naar.
Vooral het tweede deel. Dat is ongelooflijk melodieus en prachtig. En het derde pianoconcert is natuurlijk ook veel toegankelijker.
Heel toegankelijk. Ja, met name dat tweede deel, dat we nu gaan horen.
Ja, maar dat vond ik zo goed dat Theo dat allemaal moeiteloos aankomt. De ene stijl, de andere. Een pianoconcert van Stravinsky met blazers, wat hij met het Nederlands Blazersalm heeft gedaan. Onvergetelijke uitvoering. Zo goed, technisch, meesterlijk voorbereid. En van een engagement dat. Het derde pianoconcert is van een latere tijd, dus de radiofiel.
November 1987, in een NCRV-radioopname, het Radio Philharmonisch Orkest, onder leiding van David Atherton, die toen tamelijk jong moet zijn geweest, want die is nog steeds in the business.
Ja.
Pianist Theo Bruins in het tweede deel, Adagio Religioso, uit dat derde pianoconcert. En dat is echt verstilde nachtmuziek, wat we hier horen.
En dan hoor je een hele andere Theo Bruins, hoor.
Zullen we luisteren?
Ja.
het langzame deel, gedeelte daarvan, Adagio Religioso uit het derde pianoconcert van Béla Bartók, Theo Bruins, in 1987 bij het Radio Philharmonisch Orkest onder David Atherton. Deze registratie gemaakt door de NCRV. Hans Hecht, bijzonder hè, dat Béla Bartók aan het eind van zijn leven een soort nostalgie over zich heen krijgt. Die hoor je ook in het concert voor orkest. Wat je bij George Ligeti ook hebt gehad aan het eind van zijn leven. Ja. Dat hij teruggaat naar een soort, naar bijna kindertijdachtige indrukken. Ja. En zo lyrisch wordt.
Ja, dat is heel bijzonder. En daardoor is het derde pianoconcert ook zijn meest geliefde, meest gespeelde, meest bewonderde concert geworden. Omdat het ook minder grote technische problemen stelt dan het tweede en het eerste pianoconcert. Vooral het tweede, dat is bijna onmogelijk om te spelen ook. Maar ja, je hoort hoe prachtig Theo Bruins dat speelde. Hij was echt de meester op zijn terrein, hè. En in diezelfde periode waren zijn laatste concerten in 1986 bij het Concertgebouworkest, toen onder leiding van Ricardo Chailly. Toen speelde hij het pianoconcert van Schoenberg een paar keer. Dus ja, het was voortdurend wisselen van de ene eeuw naar de andere, dat repertoire. En dat vond ik zo bijzonder van hem, dat hij zo verschrikkelijk veelzijdig was. Hij speelde dus Kees van Baren, Jan van Vlijmen, Mozart, Beethoven, ja, alles.
En dat tientallen jaren op topniveau en onder echt de grootste dirigenten van de wereld die in Amsterdam binnenkwamen vliegen.
Ja, absoluut. Ja. En ik heb ook een cd'tje meegenomen met een live recital uit de Kleine Zaal, 1974. En als je dat programma ziet, hè, dat is 2 jaar na zijn dood. Theo is in 1993 overleden. Vrij niet echt oud geworden. Hij is erg ziek geworden. De laatste van jaren heeft hij ook absoluut niet meer opgetreden. Was helemaal verdwenen. En hij heeft alleen nog een stuk voor zijn vrouw Lisbeth Hoppe geschreven.
Klavesiniste.
Klaversymbolstuk wat hij nog nooit eerder had gedaan. En hij heeft ooit wel een pianoconcert geschreven, wat het Concertgebouworkest ook met hem heeft uitgevoerd. Al in het begin van zijn carrière.
Moet je het nagaan.
Begin van de jaren 50.
Wat een fenomeen.
Ja. Maar als je zo'n recital ziet, hè, dat heeft Globe in de tijd uitgebracht, 2 jaar na zijn overlijden, in 1995, of 93. Dan begint hij met een sonate van Hindemith. Dan speelt hij de sonate van Alban Berg. 5 klavierstukken van Schoenberg. De sequenza voor piano solo van Luciano Berio. 5 delen uit de image van Debussy. En tot slot een verrukkelijke pastorel van Poulenc als toegift.
Ja. Ben je erbij geweest?
Ja. Ik heb heel veel concerten gehoord. Want ik was ook bij al die concerten in de grote zaal. Met Boulez en Bruins.
En zat de kleine zaal dan vol? Is de kleine zaal geweest? Mensen kwamen ervoor?
Ja, dat wel. Ja, maar ik weet niet of het, dat kan ik niet meer herinneren, of het totaal was uitverkocht. Maar het is van een, als je zo'n hele cd terugluistert, het is van een onwaarschijnlijke perfectie. Niet alleen technisch, maar ook muzikaal. De analyse. Terwijl hij toch nooit uit het oog verloor. Ja, dat hij die passie wilde doorgeven voor die muziek. Dat vond ik zo bijzonder van een man. Dus daarom ben ik ontzettend blij dat jullie mij vanmiddag gevraagd hebben. En deze middag met die relatie tot dat repertoire en met name die concerten van Bartók, die natuurlijk in de historie van het Concertgebouworkest en van het Concertgebouw dus een grote rol hebben gespeeld. Want die muziek werd niet veel gespeeld in de jaren 50 en 60. Zeker niet die 2 eerste concerten. En ja, als je dan zo'n sterke vertegenwoordiger hebt, iemand die net zoals Edward Gardner vanmiddag die symfonie van Luther Slavky zo ongelooflijk heeft verdedigd, dan ga je echt in die muziek geloven. Dan word je meegenomen.
Merkwaardig toch dat we geen collectieve herinnering hebben. Jij noemt nu de naam van Theo Bruins. Ik zeg te gek, ik ken het ook. Ik heb ook die cd met die 3 pianoconcerten. Maar zo'n naam is dan zo snel vergeten, terwijl we nog al luisterend weer zoveel aan hem kunnen hebben.
Ja, maar dat zie ik dan maar als mijn taak nog die ik nu heb als 80-plusser. Met als motto dat mijn toekomst achter mij ligt, zal ik maar zeggen.
Nou, blijf dat volhouden, Hans.
Ja, nee, maar dat, om dat dit soort mensen, net zoals ze straks ook dat fameuze pianoduo Vronsky-Babin hebben gehoord. In die
ja, dat is waar. Dat is ook bijzonder, hè?
Ja, ik vind die mensen ongelooflijk. Daar moeten we ze iets aan doen, want die hebben dus Rachmaninoff heeft speciaal de symfonische dansen voor hun bewerkt, voor twee piano's, hè? En ingestudeerd. Dat hebben ze in Carnegie Hall in 42 wereldpremière gebracht. Nou, je weet ook niet wat je hoort.
En daar is een opname van ook.
Ja, er zijn opnamen van, ja.
Zullen we iets uit het recital uit 1974 kiezen?
Ja, ik stel voor dat we een Debussy-nummer spelen. En dan hoor je een hele andere pianist. En dan kan je je concentreren op wat hij... Een mooi touché. Hebben jullie iets klaarstaan?
Ja, ik geloof het wel, boven. Op nou, zolder van het concertgebouw.
Ik laat me verrassen.
Move them on.
Oké.
Uit de image van Claude Debussy, derde deel Mouvement, Theo Bruins, 5 februari 1974 in de kleine zaal van het Concertgebouw hier in Amsterdam. Uitgebracht na zijn dood, halverwege de jaren 90 op het Nederlandse label Globe. Hans Hecht, vertel nou wat je gehoord hebt de afgelopen minuten. Wat voor een pianospel, wat omschrijvend is.
Ja, ik vind het een beetje vergelijkbaar ook met wat Bafouzet doet. Het is typisch Frans georiënteerd pianospel. Hij heeft een opleiding in Nederland gehad bij Spaanderman, Jaap Spaanderman. Maar hij heeft bij Ivna in Parijs gestudeerd. En daar heeft hij zijn contact op gedaan en zich in die Franse stijl. Het is zo spiritueel, vind ik. Het heeft niks zwaars, niks Duits of zo. Het is van een helderheid, die clarté die zo typerend is voor de Franse pianoschool. Ja, en dat hoor je helemaal hier.
Hoorde ik dat vanmiddag ook in Bartók? Hij heeft een heel helder cliché.
Ja, zeker in een ander repertoire. Hè. Hij heeft zich natuurlijk aangepast in die zin dat je bij het pianoconcert van Bartók echt die martellato-stijl, dat hameren, hè, dat de piano, de vleugel, als slagwerkinstrument wordt gebruikt, wat Bartók en Stravinsky zo hebben gecultiveerd.
Ik begreep dat hij zijn handen getaped had, zijn vingers.
Oh, dat zal best, ja, want het is natuurlijk ontzettend heftig wat er allemaal moet gebeuren. Dus. Ja,
en, maar toch hoorde ik hoorde een heel heldere klank uit de vleugel komen.
Ja, ja. Nou, ik zou het me nog ietsje helderder hebben kunnen voorstellen, maar dat kwam omdat het orkest een beetje aan de luide kant was in de balans bij het Bartók-concert, vond ik. Hoor. Dat is mijn enige opmerking die ik heb.
Dus dat maakte hij al spelend een beetje goed?
Ja, zeker.
Dat
ja.
past hij meteen
ik
aan.
Ik vond
wat
het
knap,
heel overtuigend en zo. Dus. Maar ik ben ontzettend blij dat we Theo Bruins uit de kast hebben kunnen halen. Een echt vergeten grootmeester. Dus.
Opdat wij niet vergeten. Hans Hecht, kom gauw terug als je nog zo'n naam hebt.
Ja, zeker.
Om te delen.
Ja, nou, ik wil graag andere dingen laten horen ook van hem. En niet te vergeten Vronsky en Babin. Hè?
Ik hou me aanbevolen.
Dat is het beste pianodeur wat ik ooit in mijn leven heb gehoord.
Ja?
Ja. Uniek, volstrekt uniek.
Komen we binnenkort op terug.
Oké, leuk.
Hans Hecht, dankjewel. Het is 5:02. U luistert naar het Matinee-café in het Concertgebouw in Amsterdam. Het Nederlandse Alma-kwartet speelde het James Bond-thema. Welkom, niet zo'n lastig, cellist van het Alma-kwartet.
Hallo. Hi.
Bestaande uit leden van het KCO en van het Nederlands Philharmonisch Orkest. En daar zit jij in.
Nederlands Philharmonisch.
Ja, het Nederlands Philharmonisch Orkest. Dus jij denkt...
Daarom ben ik hier.
En daarom denk jij momenteel helemaal niet aan James Bond of aan Schulhof of aan weet ik het allemaal. Maar zit jij met je kop waarschijnlijk in Wagner.
Ja.
Klopt dat? Speel jij mee?
Ja. Heel mooi product hier.
Aan de Tristan en Isolde.
Ja. Ja.
Hoe is dat om dat te spelen? Met Mark Albrecht?
Ja, het is altijd de orkest speelt zo mooi. Dat ik denk, het is een zware programma. Maar het is heel mooie muziek.
Ongelooflijk.
En, ja, en de orkest doet het zo goed. Ja. Dat, je wordt echt emotioneel... geworden binnen de muziek met iedereen in de opera. Dat is prachtig.
Kom even dicht bij de microfoon zitten, want het is een lawaaiig café.
Ja.
Ja. Van de week hebben we in Podium op Radio 4 een paar stukjes gedraaid van de generalen van de Tristan und Isolde. En het klonk al zo bedwelmend mooi. Dus iedereen die tijd en gelegenheid heeft, maak er gebruik van en ga naar deze mooie productie. De ensenering van Pierre Audi. Maar goed, je zit hier als lid van het Alma-kwartet. Wat niet vaak gebeurt is dat een ensemble uit een orkest meteen succes heeft, want je hebt een tweede leven, een derde leven naast dat orkest bestaan. Heb je het al druk genoeg?
Nee, ik heb heel druk. Ik heb ook twee kleinkinderen.
Kijk eens, hoe komt het dat het Alma-kwartet in zo korte tijd zo goed geworden is?
Ik denk dat met hard werk, dat is altijd de recept om beter te worden in onze vak. Onze geluk is dat iedereen woont in Amsterdam. De vier zijn heel gepassioneerde muzici. De drie anderen zitten nu met de KCO op tournee, daarom ik ben hier alleen.
Oh, ze zitten in Amerika?
Ja, wij zitten natuurlijk in Amerika. Ja. Maar wij wonen, Daniel van Biemen en Benjamin Pellet en ik wonen, denk 5 minuten fietsen van elkaar en Jeroen misschien 20 minuten.
Dus een repetitie en afspraak is heel snel te maken?
Heel snel
hoe
te
vaak,
maken.
Hoe vaak repeteren jullie?
3-4 keer per week.
Tjonge.
Ja.
Dat is een strak schema naast je orkestwerk.
Ja.
Want jouw agenda is weer een andere dan die van het KCO natuurlijk.
Ja. En ik werk, ik ben een deeltijder, dus ik werk. En wij repeteren vaak in de ochtend. En, maar soms, wij hebben heel lange dagen dat ik repeteer in de ochtend met de Alma-kwartet. En daarna ik heb nog 6 uur en repetities met de Netfo. Dus ik zit soms achter de cello.
De hele dag?
Ja.
Maar ja, zo'n Tristan und Isolde.
Van Jeroen en van Benjamin en Daniel is zo groot en van mijzelf. Dus ik denk dat wij inspireren elkaar om met hard werk en met onze passie voor kwartet beter te worden.
Ja, nou ja, jullie Erwin Schulhoff, totaal overzicht van zijn strijkkwartet, heeft internationaal hoge ogen gegooid, gescoord. Wat ik nu laat horen, wat we nu mogen laten horen, is het strijkkwartet van de Fransman Henri Dutilleux en C'est la nuit. Dus een kort strijkkwartet, meesterlijk mooi. Komt dat terecht op jullie nieuwe plaat?
Dat komt binnenkort in de nieuwe plaat samen met Philippe Glass.
Met Philippe Glass en het James Bond thema?
De James Bond is voor, ik weet het nog niet.
Dat was een grapje?
Dat is een grapje, ja. Maar,
is dat een toegift?
Kan ook, een toegift. Ook Daniel is gepassioneerd. Sinds zijn jeugd, ik denk, met James Bond. En ik vind het om heel leuk te doen. Ook we hebben dat gedaan na de... Wij waren klaar met de hele moeilijke opname van Dutilleux. En daarna we hebben dat gedaan. Is dat heel voor ons gevoel om een beetje iets aan te...
Even uitblazen.
Ja, precies. Ja.
Goed, als we bij het begin beginnen, Nitsan, van Ancien La Nuit. Ja. Heel kort strijken we dat. Wat horen we dan?
Oké, eerst, deze strijkkwartet heeft alles van klank. Hij gebruikt pizzicato, overtones, ponticello. Van al de techniek van klanken dat je kan vinden in de strijkkwartet. Maar hij heeft gebaseerd de hele stuk over de koord van Quinta. En is 3 kwint over elkaar.
Stapeling
van kwinten. Ja. En je hoort het in het begin van het stuk. En eigenlijk met deze soort van hexakkoord, hij werkt over de hele stuk. Ik kan zeggen een beetje variatie over dat, maar met verschillende karakters, met verschillende ritmes. En het is een prachtig stuk van klanken en... En andere manier van emoties dat je hoort in de 19e. Dat is echt was geschreven, ik denk, tussen 73 en 76.
Dus ja, en als je zo'n vakman als Nitsan Laster aan tafel hebt, dan vliegen de vaktermen over tafel. Ponticello op de toets, pizzicato getoppeld.
Pizzicato.
En een stapeling van quinten, dat is die mooie grote afstand. Nou goed, laat maar horen. Het begin van Ancien La Nuit van Henri Dutilleux. Nou, dat is dus de opening, hè?
Ja.
Nietzan. Het is moderne muziek,
ja.
Maar het is Frans. Het is heel, het zingt, hè? Het is heel licht qua
ja,
stijl.
Precies.
Henri Dutilleux, prachtig componist. Ja. Die niet alleen Frans, maar ook soms een beetje Atlantisch, een beetje Europees klinkt in zijn muziek. Als we dan verderop naar dat strijkkwartet gaan luisteren, pik er dan eens iets uit wat, wat we kunnen gaan luisteren?
Van deze kwartet, mm-hmm. Ik denk iets, het begin is een beetje rustig. Hij bouwt het stuk naar, ik denk ook met veel passie en met verschillende ritmes. Ik denk dat jullie hebben de volgende stuk is een beetje met, waar we kunnen horen echt de geluid van de strijkkwartet. En wat is leuk met de Alma kwartet is dat wij spelen vaak heel, heel zacht. Maar met die jongens dat ik speel, zij hebben ook een hele grote klank. Dus het verschil van de klanken, je kan echt, is eindeloos met deze soort van groep en van die soort van ensemble. Dat, ik vind het ja, echt leuk om, om binnen te zitten.
Het Alma kwartet laat ons de hoeken van de kamer zien.
Ja.
In Ainsi la nuit van Henri Dutilleux, een paar minuten een fragment verderop uit het strijkkwartet. Tweede deel Miroir d'Espace en het derde deel Litanie uit Ainsi la nuit van Henri Dutilleux. Niet alleen een geweldig Frans componist, maar ook een geweldig bedenker van mooie titels. Het Nederlandse Alma Quartet met leden van het KCO en het Nederlands Philharmonisch Orkest op hun nieuwe cd. Die gaat binnenkort uitkomen. Nietzan Laster, de cellist, zit naast mij. Nietzan, net vertelde Hans Heg over de gedurfde programmering van pianist Theo Bruins in de jaren 70, zo'n recital met van alles en nog wat, heel modern, maar ook klassiek werk daarbij. Mm-hmm. Jullie spelen als met orkest, meestal toch ouder repertoire, moderne muziek spelen jullie niet zo heel erg veel.
Nee.
Is dat ook een wens dan om bij zo'n Alma-kwartet dat juist te doen?
Wij vinden altijd iets nieuws te doen is gezond voor onze self-development.
Ontwikkeling,
ja. En wij werken ook met de DJ Henrik Schwarz. We gaan met hem ook een opname doen. En de einde februari. We hebben ook met Hauschka concerten gegeven. En hij heeft voor ons ook een kwartet geschreven. En ook zijn muziek gespeeld.
Dus ook DJ-achtige muziek, hè?
Met Henrik wel. En met Hauschka is een beetje is de piano een beetje gewerkt met veel effecten.
Ja, precies. Maar ook richting de lichte muziek, zeg maar. Heel poppy.
Hauschka is niet zo poppy. Het is een beetje misschien Van Rijg. In die soort, een beetje elektronische muziek. Ja. Ja.
Dus echt muziek van onze tijd.
Ja.
Die een groot publiek zal aanspreken, denk ik.
Ja, en ook veel jonge mensen komen. Maar wij spelen ook... dus wij kunnen spelen met een hele jong publiek met zo elektronische muziek. Dan in de middel wij spelen ook Schulhof of Ainsi la Nuit. En de mensen vinden het prachtig om te horen. Ook Haydn soms, een deel van Haydn en van andere muziek. En ieder stuk krijgt zijn waardering en een hoge plek in dit moment.
Ja.
En in het begin, ik wist niet als ik vind het, omdat ik kwam van een hele conservatieve school. Ik ben in Israël gestudeerd. En ik ging echt met de traditionele oude wet klassiek. Ik denk dat dankzij Daniel en zijn manier van communiceren met andere mensen, hij heeft mij een hele nieuwe wereld geopend. En wij genieten van het. Ik vind het heel leuk en ik leer heel veel van ineens te improviseren. Om te luisteren naar de muziek in een andere manier. En het eind, wij worden beter van nieuwe dingen te doen. En niet altijd blijven met dezelfde dingen. En ik vind het heel interessant dat het naar onze beurt gekomen.
Nou, wie weet slaat het ook wel over naar de orkesten. Dat het Concertgebouworkest dat vroeger heel veel moderne muziek speelt. Ja. Nu minder dan vroeger. En het Nederlands Philharmonisch Orkest. Wie weet is het voor jullie ook leuk om eens met een DJ te gaan werken. Of met een... Met een elektronische mind als die Hauschka.
Ja, dat kan misschien in de toekomst. De vierde gaan sowieso veranderen. Maar sowieso de componisten van onze tijd in generaal en misschien ook vroeger krijgen minder aandacht in onze vak.
Het kan heel fout gaan met een DJ en een orkest, maar het kan soms ook heel goed gaan. Dit is jullie succesvolle dubbel-cd met werk van Erwin Schulhof. Ik pak een deel, als je niet erg vindt, uit het tweede strijkkwartet. Allegro Agitato, het Alma-kwartet.
Het begin van het tweede strijkkwartet van Erwin Schulhoff door het Alma Kwartet. En dit spelen ze ook voor jong publiek tussen de bedrijven door. Van het een komt het ander, na Haydn, Schulhoff of modern werk met een DJ, het Alma Kwartet. Op Goodman Records verschenen en internationaal goed gescoord. Nitsan, op die nieuwe cd van jullie staat Dutilleux en er staat Philip Glass.
Ja.
Dat is toch een beetje de grote moderne componist, chique klassiek moderne componist uit Frankrijk. En een man die een heel breed publiek aantrekt vanuit Amerika met de minimal music. Die twee passen bij elkaar?
Ik denk dat ze hebben geschreven ook de verschil van de tijden. De Tio was klaar in 1976 en Company, ik denk, in de jaren 80.
Van Philip Glass, ik weet het niet.
Dus misschien is het 10 jaar tussen de twee, maar natuurlijk het leven en ook die twee mannen zijn verschillende personen. En iedereen, maar wat is mooi, dat iedereen van hun heeft zijn eigen taal. Dus Sefte Metschulo, wat we hebben net gehoord, die zijn echte componisten, dat wij kunnen horen hun eigen taal, een verschillende taal, maar toch van hele mooie en interessante muziek.
Wanneer komt die uit?
Ik hoop in maart, of ik weet niet precies nog. We moeten nog met Lodewijk Collet, dat heeft met onze
fantastische
muziekregisseur.
Wij hadden vandaag de primeur dus. Nou, dankjewel.
Ja.
Van James Bond, wie weet komt hij ook nog een keer op cd terecht. Ja. Die klonk wel lekker strak.
Ja.
Dutilleux. En nu dan muziek van Philip Glass. We laten horen een stuk uit dat tweede strijkkwartet Company. Niets aan lastig, dankjewel. Veel succes met het Alma Kwartet.
Dankjewel.
En zometeen volgt Podium op zaterdag met Hans Smit. En vanaf 7 uur de finale van het Nederlands Vioolconcours. Hier vanuit de grote zaal van het Concertgebouw. De avond met Wouter Plezier. Nou, vanuit het Concertgebouw tot straks weer om 7 uur. Ik wens u een mooie avond, wat u ook gaat doen.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.